hij is een hele bekende black belt. En hem liet ik dus ook afkloppen. Ja, je kon echt een speld horen vallen in die zaal.
Ja, iedereen
het
was
likken van die van Rampage. En Bismet was hun grappling coach. En die vocht tegen een broekie van 20.
Ja.
En die zagen ze gewoon getikt worden in de call. In het verleden heb ik wel eens geantwoord op zo'n berichtje. En dan kreeg je heel vaak terug van, oh shit.
Sorry.
Reageer je nu echt? Oh, sorry man. Hé, hey, ik vind je echt vet goed eigenlijk.
Hoe ging je om met de kritiek die werd gegeven op je bent zo groot en jouw reach?
Ja, kijk. I'm not surprised, motherfuckers. Tomorrow night, I'm gonna smash your boy, guys. My balls are hot.
Who the fuck is that guy? Is he fucking awesome?
Welkom bij Buiten de Kooi, de MMA-podcast van Nederland. Zoals jullie zien zitten wij weer in een creative setting. Helemaal klaargezet. Voor niemand minder dan Stefan de Skyscraper Struve. We mogen weer een aflevering opnemen met een legende, een Nederlandse legende. Maar voordat we gaan beginnen, shout-out naar Beast Mode. Code BDK10, krijg je 10% korting op je supplementen. En shout-out naar Nico voor de beste fight gear met de code Welkom BDK10. Krijg je 10% korting. Stefan, dankjewel dat we hier mochten zijn.
Ja, no problem. Leuk dat jullie zijn helemaal uit Nijmegen. Ja. Stukje rijden.
Stukje rijden, man. We rijden met plezier deze kant op voor zo'n interview natuurlijk.
Het was even plannen. Ja. We zijn lang in de weer geweest om de agenda's naast elkaar te krijgen. Maar we zijn in het mooie Krommenie.
Ja, in de gym van Bob Schrijver.
Toch? Ja, klopt.
En nogmaals, bedankt dat we hier konden zijn. En ik heb er zin in, man. Dus Stefan, ik vraag me eigenlijk af, je bent nu... Hoe lang geleden ben je nu bij met pensioen met MMA?
Dat is oktober 2020 was het.
Was je toen officieel met pensioen?
Nee, toen vocht ik mijn laatste wedstrijd. Ja. Dus toen, even denken, het jaar daarna, begin van het jaar, toen heb ik besloten om definitief te stoppen. Dus,
ja. Ja. En wat houd je nu bezig maar in het dagelijks leven? Wat doet Stefan nu?
Ik heb 2 jonge kids, dus heel druk met kids. Veel tijd voor hun, dus dat is top. En ik doe de laatste jaren heel veel commentaar en analyses bij MMA-wedstrijden, evenementen, UFC. We hebben nu in Nederland bij Discovery natuurlijk, dat is heel leuk. Ik doe voor PFL de Europese evenementen op locatie. Ik heb vorig jaar Cageboys gedaan, Bellator, ook andere PFL-evenementen, dus druk. Dus op dit moment even daarmee. En ik geef een paar keer in de week hier les. En train ik lekker zelf mee. Om fit te blijven ook. En dat een beetje.
Soms zie je wel van de MMA-vechters. Is op het moment dat zij stoppen of besluiten te stoppen.
Uh-huh.
Dan zijn ze ook echt een tijdje weg uit de wereld.
Uh-huh.
Jij bent eigenlijk erin blijven hangen met inderdaad analyses, commentaar, trainingen geven zelf. Heb jij zoiets van, ik ben de passie niet verloren in het opzicht voor de liefde van het sport? Of had je zoiets van, ik wil gewoon lekker bezig blijven?
Nee, de sport blijf ik sowieso leuk vinden. Alleen, zelf wilde ik gewoon niet meer vechten. En het kon ook gewoon niet meer door bepaalde redenen. Alleen, lesgeven heb ik altijd leuk gevonden. Mijn leuke groep hier ook. En je moet altijd zelf een beetje bezig blijven. Iedereen moet wat doen. Dus op die manier blijf ik lekker fit. Train ik lekker mee, maak ik de jongens beter. En het is ook een beetje... ik wil zeggen mazzel, maar ik heb het natuurlijk ook zelf gecreëerd. De mogelijkheden die ik nu allemaal aankrijg, geboden door verschillende organisaties om bij hun analyses en commentaar te doen. Dus dat bevalt wel tot nu toe. En ik ben gewoon heel druk met mijn kinderen en wel bezig met wat andere dingen. Alleen dat is nog nu op dit moment nog niet. Ik zeg van dat
gaat worden.
Hoef ik nu nog niet te noemen.
Nee, snap ik. Dat zijn dingen die nog coming zijn.
Ja. Ja, wist jij toen je de keuze maakte van ik ga niet meer vechten, maar ik ga wel die rol die je nu hebt oppakken als in een analist of commentator?
Nou, het eerste jaar, toen was er ook het was de coronatijd, et cetera. Dus dat was gewoon een hele rare tijd. Mijn zoontje was net geboren, een heleboel dingen gingen niet door. Dus het eerste jaar had ik eigenlijk niet heel veel om handen, behalve mijn zoontje dan heb je wel heel veel om handen. Dat is ook gewoon een fulltime job eigenlijk.
Ja.
Dus dat is... Zeg maar een jaar nadat ik echt gestopt ben, is dat allemaal een beetje gaan rollen. En door social media zien heel veel mensen gewoon dat je bezig bent. En blijkbaar bevalt het, vinden mensen het goed. En ik doe dit zowel in het Nederlands als in het Engels. Dus erg leuk.
Ik vind het altijd wel mooi als je jouw commentaar zit of je ziet mensen interviewen.
Ja.
Dat zij zo met de benen uit elkaar staan. Ja. Merk je daar echt van, is het vanwege het beeld of merk je gewoon dat het weer fijner omdat je dan dichter bij iemand staat?
Nee, het is echt voor het beeld. Ja, dat, je moet gewoon die angle hebben en dat is dat ik niet verwacht trouwens dat ik dat ging doen hoor. Dus dat was eigenlijk iets van vanuit het Discovery team, dat ze iemand, ze zochten ja, iets unieks zeg maar qua die interviews, want ja, iedereen kan, weet je, goed, ik wil niet zeggen iedereen, maar ja, je kan een interview bij die vechters zetten. En dan kreeg ik gewoon een antwoord. Alleen zij wilden eigenlijk iets anders. Dus ze zeiden van, hey, kan jij dat niet proberen? Ik zei, nou, prima. Ik wil het best doen. Het is niet helemaal mijn ding. Mijn favoriete ding is het ook niet. Maar ja, de mensen vinden de interviews leuk. Dus.
Ja, jouw kijken ze natuurlijk ook anders op. Want jij bekijkt het niet als interviewer, presentator. Jij bekijkt het echt als vechter. En dan stel je die vragen. Mm. Dus ik denk ook wel dat de vechters dat iets meer waarderen. Misschien iets meer open zijn naar jou toe dan iemand die... microfoon in je gezicht houdt.
Nee, klopt helemaal. Het is niet zomaar weer iemand die je vragen stelt natuurlijk. Dus dit, vechters vinden het over het algemeen ook wel leuk. Dus.
Goed om te horen. Ja, en dus je bent nu ook, ja, als je zo diep nog in de MMA-wereld zit, moet je ook alles bijhouden. Dus kijk je ook nu elk weekend bij de fights aan het kijken? En,
ik probeer het wel allemaal terug te kijken. Omdat ik dan gewoon ook partijen in de toekomst moet analyseren. Ik doe alle pay-per-views voor Discovery, dus niet alle fight nights. Maar die probeer ik wel te kijken. Niet dat ik het hele event ga kijken dan, maar dan check ik gewoon even de partijen. Even anderhalf uur of zo, als ik mazzel heb. Het is niet allemaal 5 rounders zijn. Maar ik ben er wel gewoon mee bezig. Dus ik ga er niet voor op blijven. Dat ben ik heel eerlijk in. Als ik... Als we een show hebben die ik niet hoef te werken en het is een nachtshow, dan zit ik niet achter de tv. Tenzij het iets heel speciaals is, maar dat meestal werk ik dan. Dus dan ja.
Goeie. We hebben nou even kort besproken wat Stefan, wat jij nu doet. Mm-hmm. Wij zijn altijd benieuwd naar de achtergrond van een vechter. Dus waarschijnlijk hebben we dat verhaal duizenden keren verteld, maar onze luisteraars hebben het misschien nog niet gehoord.
Yeah.
Hoe ben jij erin gerold? Want jij bent op jouw 20ste ben jij getekend bij de UFC, als ik het goed zeg. Super jong, zo van nadenkt. Hoe ging dat zo snel? Dus jij, je besloot, ik ga vechtsport doen? Of hoe is dat gerold? Kan je daar mee over vertellen?
Ik woon al mijn hele leven in Beverwijk. En Bob zat op dat moment nog met zijn sportschool in Beverwijk. Dus je moet ook een beetje de massa hebben op die manier natuurlijk. Want toen ik begon was ik 14. Dus dat is, is het 22 jaar geleden. Jeetje, die komt even binnen. En... Dus Bob had toen al een team wat volgde. Hij volgde zelf toen nog. En ze hadden echt een goede groep. En mijn broer die was daar toen al gaan trainen. En toen ik 14 was, mocht ik een keer mee. En mijn ouders zagen ook wel dat het eigenlijk wel iets positiefs was. Want dat toen helemaal nog een naam natuurlijk. Die naam is de laatste jaren wel veel beter geworden. Maar 22 jaar geleden, toen was het allemaal nog heel anders natuurlijk. En toen ben ik gewoon gaan trainen. Begonnen met zaktrainen en toen erbij gaan rollen, grappelen. En langzaam wedstrijden gaan doen. Ik was 16 geloof ik toen mijn eerste wedstrijd vocht. En toen zat ik nog op de middelbare school. 17 had ik mijn HAVO-diploma gehaald. Maar ik wist in tegenstelling tot de meeste klasgenoten niet wat ik ermee wilde doen. Geen idee. Weet je, welke kant moet je op? Nou, dat is ook niet heel raar natuurlijk op die leeftijd. Dus een tussenjaartje ingelast, gaan werken. En erbij gewoon heel veel erbij kunnen trainen. En toen kreeg ik een aanbod om in Las Vegas een wedstrijd te vechten. Dus ja, ook... Een beetje mazzel via uit het netwerk van Bob. Bob heeft een gigantisch netwerk natuurlijk. Van alle wedstrijden die hij heeft gevochten. En met alle vechters dat hij over de wereld is geweest. En die wedstrijd won ik. En toen had ik wel zoiets van, hey, weet je, we gaan er gewoon voor gaan kijken hoe ver we kunnen komen. Dus ook gewoon van een hele goede vechter. Zwarte bander, All-American wrestler. De thuisfavoriet ook. Die mij even een pak slaag moest geven. Alleen die moest
was een soort dummy eigenlijk.
Ja, 2 minuten moest hij afkloppen. Dus dat liep even iets anders.
Hoe oud was je toen bij die partij?
18.
18?
Ja.
Binnen 2 jaar gewoon.
Was je toen ook al gewoon zo lang in heavyweight?
Toen vocht ik op 93. Okay. Dus was ik wel echt lang. Ja, echt heel lang.
Ja. 18.
Het is echt... Maar jij besloot dus eigenlijk op je 18e pas, dit ga ik doen.
Nou, toen heb ik wel een paar partijen gevocht al daarvoor. En alleen dat was wel een enorme boost natuurlijk. En daarna heb ik tussen dat ik die partij vocht en mijn 20ste contract bij de UFC teken ook nog een partijtje of 20 gevochten denk ik. 20 pro-partijen in 2-3 jaar tijd. Dus ook heel veel.
En dat is variërend van MMA tot aan kickboksen?
Nee, gewoon alles MMA. Allemaal MMA's. En toen van die 20 won ik een 19 of zo. En toen had de UFC wel iets van, oh shit, deze man kan wel echt wat. Ook al is hij heel jong, hem willen we hebben. Dus, ja, ja.
Dat vind ik wel mooi, want wij willen vaak ook een beetje die dat tijdperk bespreken voor de UFC. Zeg maar, in de UFC heb je je carrière ook gezien. Maar daarvoor ben ik altijd benieuwd van, dus je hebt aardig wat partijen gedraaid in die 2 jaar. Maar wanneer besloot je eigenlijk van, oké, ik wil nu gewoon fulltime MMA doen en dit is gewoon mijn toekomst?
Ja, dat is wat ik zei. Dat heeft een enorme boost gehad naar die partij in Las Vegas. Toen geloofde ik wel echt van, hey, weet je, nu ik heb het wel in mijn mond. Echt, toen was Pride er nog. Om Pride of de UFC te halen. Pride was toen echt de duidelijke nummer 1. Beter dan de UFC. Alleen dat werd toen overgenomen door de UFC. En ik zag die zwaargewicht. En toen had ik wel zoiets van, ja, weet je, van een heleboel van die gasten kan ik gewoon nu al winnen. Gewoon simpel. Ja. Ook ben ik 18, 19, weet je. Die pak ik gewoon aan. Dus toen zijn we er gewoon voor gegaan en ja, ik kreeg een partij aangeboden. En op een gegeven moment kwamen we in Engeland terecht. Die zochten een vechter om tegen Tom Blackledge te vechten. En die vocht toen voor Wolfsdare. En op dat moment bij Wolfsdare vochten onder andere Congo, Rampage, Bisping, noem maar op. En ze hadden dus een tegenstander nodig. En dat was echt op een week nodig. Dus ja... Er waren niet heel veel smaken voor hun. En ik had een goed record. Dus hadden ze van, oké, we halen hem. Dan geeft hij hem een pak slaag. En dan heeft hij weer een win erbij. Want hij zou naar de UFC gaan. Ja. En hij heeft later ook nog voor de UFC gevochten. Al ook, hij moest ook na 2 minuten afkloppen. En toen mocht ik terugkomen daar. Om voor de bel te vechten. Ook tegen een vechter die al aan de UFC had gevochten. Die moest ook na 2 minuten afleggen. Toen een aantal maanden later. Hadden ze de coach van Wolfsdare, de grappling coach, die het ook voor de UFC gevochten. En die zou mij dus ook aan moeten pakken. Dus de coach van Congo, Rampage en Bisping, die zaten allemaal ook op de eerste rij om te zien hoe hun coach het even zou oplossen. En die moest ook in de tweede ronde afkloppen. En dat was de laatste partij voor de UFC. Dus hij is een hele bekende black belt. En hem liet ik dus ook afkloppen. Ja, je kon echt een speld horen vallen in die zaal.
Ja, iedereen
was blikken van die van Rampage en Bisping, dat was hun grappling coach en die vocht tegen een broekie van 20.
Ja.
En die zagen ze gewoon getikt worden in de kooi.
Weet je wat ik bijzonder vind ook namelijk? Je hebt gewoon die stap genomen en eigenlijk in het begin is het heel hard gegaan.
Ja.
Op zich, je hebt wel een statement gemaakt. Wij zijn altijd heel erg benieuwd naar Bas Rutte, die vertelde ons dat zijn beste PD was in 2006, had hij iets van $250,000 verdient.
Ja.
Is het in het begin, lezen wij nu wel eens, dan vertekenen vechters 10-10. 10.000 show en 10.000 win. Was jij daar al mee bezig toen? Van oké, ik wil ook gelijk mijn geld verdienen of was het gewoon, ik wil gewoon vechten?
Op dat moment ben je gewoon bezig met de beste worden.
Ja.
Ik kon ervan leven, dat was prima. Oh. Weet je, ja, vond ik goed. Alleen ik kreeg een stuk minder hoor. Mijn debuut tegen Dos Santos kreeg ik denk 5+5.
Ah,
een beetje sponsorgeld.
Wow, 5+5.
5+5.
Ja, dat is nog een tijd geleden. Dus dat... En dat moet je opbouwen. En Bas was natuurlijk al...
Bas was al een naam in 2006.
Nou ja, goed. Toen Bas begon, heeft hij het ook moeten opbouwen natuurlijk. Hij is natuurlijk bij Pancras is hij groot geworden. Toen is hij kampioen geworden bij de UFC. Maar hij heeft ook heel veel gevochten, moeten vechten om dan uiteindelijk... want ik denk, zoals bij de UFC... Okay,
de UFC
was die PD bij de UFC?
Nee, ja, zijn eerste PD was bij de UFC was 60.000. Dat was dat toen dat toernooi was. Hij zei, het complete toernooi kon je 60.000 winnen. En Bas kreeg toen voor 1 partij 60.000.
Okay.
En vervolgens heeft hij toen een tijd niet gevochten. Toen heeft hij in 2006 weer gevochten.
Ja, en dat was tegen dat was toen, Villarreal, toch?
Ja, en dat was toen voor 2,5 ton.
Maar toen was hij al een enorme naam.
Ja, dat dus, is het. Dus hij had gewoon die naam opgebouwd.
Dat weet ik ook nog wel. Dat heb ik toen ook nog gevolgd. Want dat trok toen heel veel bekijks natuurlijk. Van Bas Rutte komt terug. En, maar volgens mij heeft hij die partij ook echt alleen maar voor het geld gedaan.
Ja, snap ik ook
wel. Want hij was toen... Ja, er was zo'n enorme post tussen natuurlijk. En Bas is echt een fantastisch persoonlijkheid, vechter. Alleen, ja goed, weet je, op dat moment is het niet zo dat hij terugkomt om nog even de beste te worden. Nee. Maar mooi man, dat je dan toch nog een dikke PD kan pakken op die manier natuurlijk.
Want ja, hij is volgens mij...
was in de tussentijd echt enorm gegroeid.
Ja, we zijn er altijd wel benieuwd naar, want je leest het toch. En, want het verschil is denk ik heel groot ook in het opzicht van, ik ben even zijn naam kwijt, hij heeft laatst gewonnen. Die donkere jongen, die de Rock had een huis voor hem gekocht ook. Gambo, nee.
Demba?
Demba, ja. Ja. Die had op een gegeven moment nog maar €1 op zijn rekening net na zijn fightcamp. Of €7 op zijn rekening na zijn fightcamp. Dat ik ook bij mezelf denk, ja, dat is toch bizar dat dat het verschil zo groot is. Want een grote naam, en die heeft dat ook wel zelf gecreëerd, die loopt weg met een flinke PD. Renato Moicano vertelde in bij MMA Guru dat hij 250.000 euro had verdiend met zijn laatste partij. Dus dat het verschil zo groot is.
Gaat wel nou hoop vanaf nog. Hè? Dus dat zijn de nummers die hij pakt dan. Alleen dan komt de Belastingdienst even. Ja, je moet je coaches betalen. Geen idee of je een manager heeft. Trainen kost veel geld. Dus dat ik weet niet of hij een trainingskamp belegt. Of hij naar Amerika gaat of noem maar op. Weet je. Dus dat mensen horen 250.000. Maar als je een tonnetje aan overhoudt, dat is nog veel geld. Maar
is wel een hele
doe je echt een hele hoop voor. Dus
dat klinkt wel echt als een grind dan die jaren. Dat je al die partijen moest draaien. En dan moet je daar ook van rondkomen.
Het voordeel was, als je echt goed bent en je wint zoveel partijen voor de UFC. Betekent, ik was gewoon veel beter dan die gasten. Ik was gewoon veel getalenteerder, snap je? Dus op zich ging het vrij eenvoudig. Alleen dan in de UFC, sta je bij je debuut voor 5-5 tegen Dos Santos te knokken. Dat is een ander verhaal natuurlijk.
Kijk, jij hebt natuurlijk qua bonus heb je ook wel goed. Heb je nog aardig wat bonussen gepakt. We waren onderweg hier naartoe. En als het een te directe vraag is, hoef je niet antwoorden natuurlijk. Zou jij nu bij wijze van spreken kunnen zeggen, ik doe helemaal niks meer. Nee. Je moet nog wel bezig blijven.
Ja. Dus kijk, voor mij was het mijn derde partij. Toen pakte ik mijn eerste bonus.
Ja.
Die waren toen 65 of 70.000.
Ze waren beter toen.
Toen, ik denk dat ik toen 7+7 kreeg voor de partij. En daar hangen de banners. Die had je toen de tijd nog. Even kijken hoor. Of ik de banner ertussen zie hangen. Die hebben we dan misschien niet. Dat was in Staples Center. In LA. En dan had je sponsorgeld. En ik vocht op de prelims. Maar omdat mijn partij kort was. En een mooie submission. Zonder smoke nog uit de pay-per-view.
Ja.
Dus toen werd mijn sponsorgeld heen verdrievoudigd. De sponsoren dus veel meer in beeld kwamen. Dus toen pakte ik ook om en nabij een ton. Voor je derde partij. Dus dan ga je in een van 5+5 plus een beetje sponsorgeld naar een ton. Dus, ja. En goed, als je wint, dan moet je jezelf omhoog knokken. En dat heb ik die jaren ook wel gedaan natuurlijk. Dus,
Het is toch, het is geen... We hebben het vaker gehoord van vechters. Het is niet, iedereen denkt altijd, vechter op tv. En zeker de vechters nu. Klaar, in jouw tijd had je nog dat je sponsoren ook nog op je broekjes mocht. Uh-huh. En je mocht zelf nog sponsoren hebben.
Ja.
Dat is nu ook niet meer dat ze echt in beeld mogen komen.
Nee, en in dit geval nu Venom. Ik kreeg toen die deal doorkwam, zat ik gelijk in de hoogste paygrade. Omdat ik al heel veel partijen voor de UFC had gevochten. Maar als je een paar partijen hebt gevochten, dan is een paar duizend krijg je daarvoor. Dus daar is een hoop om te doen. En dat is ook onderdeel van die rechtszaak natuurlijk die nu loopt tegen de UFC. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen, zoals jullie snappen.
Dat is wel bizar inderdaad. Vooral als je met de hype de UFC inkomt, en dan heb je gewoon geen recht om sponsoren te dragen. Is ook wel.
Sommige vechters die verdienen zo enorm veel met die sponsoren ook. En dat bouw je natuurlijk ook op, omdat je beter wordt, omdat je naam bent. En dat viel in één keer weg. Dus dat was wel bizar.
Ja, en dan nog even voordat we naar de UFC gaan. Hoe was het om op die leeftijd dan... Want je hebt de Oekraïne gevochten, Korea. Hoe was het om op die leeftijd dan de wereld te reizen en gewoon...
Dat was ook een van de dingen die mooi was. Alleen dat besef je ook pas later, weet je. Ik vond het natuurlijk heel leuk. Je denkt niet bij jezelf na van... Nee, weet je, anders had ik nu op kantoor gezeten. Je bent er gewoon mee bezig. Het wordt gewoon normaal. Het wordt een normaal iets. Dus heel veel landen geweest om te vechten. En dan, dat is natuurlijk een hele mooie levensstijl. Dat je dat soort dingen allemaal kan meemaken.
Voel je dan ook, heb je wel eens momenten gehad dat je naast je schoenen bent gaan lopen? Dus dat je dacht, ik ben het mannetje nu?
Nee, eigenlijk niet. Nee.
Speelde jouw team daarin een rol? Dat ze jou met beide benen op de grond hielden? Of was jij zelf, zo?
Ja, dat sowieso. Ik ben zelf ook al vrij nuchter. En Bob en ik zijn ook altijd gewoon zo geweest eigenlijk. Dus dat... Gewoon simpel. Gewoon genieten ervan en keihard aan de bak om te winnen.
Mm. Ja. En we hadden het ook over bijvoorbeeld vechters die komen dan nu in de UFC met veel hype en die hebben dan al een groot merk opgebouwd. Je hebt nu ook social media natuurlijk en jouw tijdperk was het toch ook maar wel een stuk minder groot?
Ja, nou, Twitter en zo, dat begon net een beetje toen ik in de UFC kwam. En dat was voor mij best wel heftig, want dan zeiden ze ook, je moet een Twitter-account maken, kun je jezelf promoten en zo. En dan kreeg je in één keer allemaal berichten van mensen en die zeiden van you suck, you are horrible. En dan denk je, what the fuck is dit? Ja, vooral die Amerikanen, die zijn, zijn er wel, die waren toen al bedreven mee. Maar ik was heel jong, dus dat was wel vrij heftig. Dus ja, toen was je te veel mee bezig. En nu heb ik zoiets van, ja, fuck it, weet je, dat... Ik mij het verrotten wat je zegt. Maar.
En als je zegt heftig, is het dan echt dat je dacht van dat het ook met jezelf trouwen ging spelen? Of was het meer van...
Nee, maar als mensen... Oké, als je op dat niveau vecht, dan hoor je 100 keer dat je... Hey, wat deed je goed, man. Hey, super. Ik vind het echt leuk om te kijken. En dat wordt na een tijdje normaal. Alleen eens één keer iemand dan zegt van... Hey, jij bent echt slecht. Je bakt er echt niks van. Je moet echt stoppen. Je bent KO geslagen door die en die. Wat ben jij een lul, zeg. Maar die blijft hangen. Snap je? Dat... Ja. Dus dat zijn wel dingen waar je ook mee om moet kunnen gaan. Ja.
Hoe heb je die switch gemaakt in jouw mindset om het aan de kant te zetten? Is dat met de leeftijd gekomen of ook weer je omgeving die dan zegt...
Ja, nee, je hebt het er ook wel over met mensen natuurlijk. En dan, meestal het is, dan, als iemand zoiets stuurt, dat, ik krijg nu alsnog wel eens berichten. Ik denk, what the fuck, weet je? Waarom stuur je dat dan eens? En dan check je even die profile en heb je zoiets. Oké.
Okay. Reageren wel.
Iedereen kan een account aanmaken, weet je. En als ik zeg iedereen, is het ook echt iedereen. Ja.
Reageer je wel eens op dat soort gasten? Want jij reageert best snel op jouw DM's, moet ik zeggen. Ik
bedoel, ja.
De eerste keer dat bij jouw DM's ging best wel snel. Dus je bent wel actief op jouw socials.
Ja, ik houd wel bij. Jullie wilden graag een podcast doen. En ik had volgens mij al 4 andere mensen meegekregen dat jullie wel serieus waren ook. Dus dan reageer ik wel. Ja. En dan... maar als iemand wat stuurt, nee, man. Eigenlijk, je bent ermee bezig en dat willen ze juist. Ze willen een reactie. En in het verleden heb ik wel eens geantwoord op zo'n berichtje. En dan kreeg je heel vaak terug van, oh shit.
Sorry.
Reageer je nu echt? Oh, sorry man. Hé, hey, ik vind je echt vet goed eigenlijk.
Dat is zo raar. Ik vind sowieso MMA... MMA-fans zijn wel echt bizar op dit gebied. Vooral als iemand 1 keer verliest, dan is hij de slechtste vechter van de hele wereld.
Ja, maar mensen die zo reageren, die hebben zelf sowieso niet direct zoiets meegemaakt. Zo'n carrière gehad. De dalen meegemaakt. Die zien het gewoon echt als vermaak. Ze willen vermaakt worden. Ze denken totaal niet aan... ze denken, het is gewoon echt je bent gewoon publiek bezit, zeg maar.
Ja.
Ze zien jou niet als mens. Jij bent gewoon degene die in de kooi voor vermaak moet zorgen. En als je kou gaat, pech gehad, dan ben je een lul. Hey, jij was echt slecht. Dat had hij zo moeten doen. Ja, oké. Okay. Ja.
Maar dat is de negatieve kant van social media. Wij vragen ook wel eens aan vechters. Nou, jij bent nu een gezinsman, hè? Je hebt een gezin, mooi leven. Kwamen er ook wel eens vrouwen in de DM van Stefan Struwe? Die zeiden, Stefan.
Ja, maar ik ben al heel lang met mijn vrouw, man. Dus dat is ook, ja. Dus dat is gewoon serieus. Dat, ja.
Ja, we hebben serieus wel eens. We hebben Bert Kops in de podcast gehad. Die kan daar natuurlijk schitterend over vertellen. die vertelt het zo mooi. Maar jij bent natuurlijk, dus jij bent al heel lang met jouw vrouw. Ja. Dus jij hebt eigenlijk die. Ja, dat is ergens natuurlijk gunstig. Dus je hebt het eigenlijk niet. Je negeert het gewoon.
Ja, nee, dat was voor mij eigenlijk geen ding. Dat, ja. Meestal dan las je het niet eens of zo. Ja, gewoon serieus. Dat, ik ben al. Ik ben al bijna 15 jaar met mijn vrouw. Dus dat,
neem een voorbeeld aan Stefan Struve, jongens.
Ja, nee, maar goed, als je. Kijk, het is allemaal leuk en aardig. Ik zeg het ook tegen die gasties allemaal die hier aan trainen. Ik zeg, weet je. Het moet echt passie zijn, weet je. Want er zijn maar heel weinig mensen die goed genoeg zijn, zoals John Jones, die allemaal shit kunnen uithalen en dan nog de top kunnen halen.
Ja.
De meeste mensen zijn niet zo goed als hij. En die halen dan de top niet, weet je. Dus je moet er gewoon constant mee bezig zijn.
Is jouw partner daarin dan ook een belangrijke rol? Want zij moet natuurlijk leven met jouw keuzes in het leven. Dus hij constant trainen, constant bezig met die grind.
Ja.
Is dat... af en toe moeilijk geweest voor jullie? Of was hij altijd daarin wel echt... Stefan, ik begrijp je. Het is...
Ja, nee, maar dat was gewoon heel simpel, weet je. En als dat hij niet had bevallen... dan had het waarschijnlijk niet meer bij elkaar geweest, weet je. En toen hadden we nog geen kinderen. Dus dat is een hele andere situatie. Tuurlijk. Ik kon gewoon mijn ding doen. En ik ben ook gewoon een aantal jaren... wel met veel heen en weer reizen nog... alleen in Florida geweest. Maar was ik ook alleen maar aan de bak... Trainen, weet je, om een carrière op nieuw leven in te blazen. Na een moeilijke periode. Dus dat, ja. Weet je, ik had gewoon geen tijd voor anderen.
Dat is positief. Dat betekent toch, dat jij leeft voor je sport. En dat je ziet het genoeg inderdaad. John Jones is een goed voorbeeld.
Ik denk maar ik geef maar een voorbeeld. Hè, weet je, van iemand
die McGregor is een voorbeeld. Ja. Je kan ze zo gek maken als je wil. Dus dat is mooi. Ik vind het wel mooi wat je zegt. Jij ging naar Florida. Ben je heel veel gaan trainen. Wanneer besloot jij voor jezelf... Kijk, we weten natuurlijk het verhaal dat jij bent daar gaan trainen. Grotere jongens. Maar wanneer besloot jij voor jezelf... Oké, nu is het tijd om mezelf te levelen. Of om omhoog te gaan. Dus ik ga naar Florida.
Nou, ik heb toen ook een hele moeilijke periode gehad met mijn hart. Kon ik heel lang, anderhalf jaar bijna niet vechten. Langer uiteindelijk zelfs. Omdat ze vonden dat ik een aangeboren hart, afwijkinghart. Okay. En in die periode overleed ook mijn vader. Daarvoor ben ik ook wel eens in Amerika geweest. Maar dat waren kortere periodes. En eigenlijk zat er hier geen leven meer in. Dus als ik hier was gebleven, dan merkte ik wel dat de motivatie was hier gewoon helemaal weg. Dus er moest iets gebeuren. En dat was dus wel een moeilijke keuze om alles achter te laten. En gewoon zeggen van kijk, als ik nu niet ga, dan is mijn carrière eigenlijk over. En de enige manier om het nog opnieuw leven in te blazen is om ergens anders helemaal opnieuw te beginnen. En weer aan de bak te gaan gewoon met een nieuw team. En toen de keuze gemaakt.
Okay, ik ben er wel benieuwd naar over hoe dat daar was. Maar voordat we daarin gaan, deed jij toen gewoon al je camps hier?
Daarvoor? Ja, en ik trainde wel eens bij Anthony Hardonk in LA toen. Die was toen net gestopt bij de UFC en die heb ik toen ontmoet in het begin van mijn carrière bij de UFC. En die, daar ben ik wel eens geweest, alleen dat was dan pre-camps. Dus niet de laatste 6 tot 8 weken, zeg maar. En dat vond ik wel heel leuk ook. Veel geleerd ook van Anthony. Maar nog nooit bij een groot team geweest. En ik was gewoon hier bezig en ik trainde met mijn eigen team en met het team van Gegard Mousasi bijvoorbeeld. Ik ging om eens kickboksen bij Chakuriki bijvoorbeeld. Maar het meeste deden we gewoon, niet dit is de nieuwe locatie, en de oude locatie. Dus ja, eigenlijk deed ik gewoon alles hier.
Ik vind dat wel vet, Mats, dat je gewoon in Nederland dan toch... Ja, laat gewoon zien dat het wereldniveau kan je gewoon bereiken. Ook in Nederlandse gyms dan, ook in die tijd al. Ja. Maar had je hier toen ook al de heavyweights die jou dan konden voorbereiden op zo'n partij?
Ik had wel een paar zware jongens. Echt veel goede zwaargewichten zijn schaars. Dat is gewoon zo. En dat is ook wel een van de redenen waarom ik naar Florida ging, naar Black Zillions. Ik had gewoon een goed team. En ik zocht af en toe dan zware jongens op, ergens anders. En uiteindelijk ook nog een belangrijk punt van die keuze waarom ik naar Florida ging, is omdat ik mijn worstelwerk wilde verbeteren. En wat dat betreft, er waren gewoon te weinig keuzes en te weinig sparringspartners om daarin echt te groeien hier. Dus.
Snap. Ja, dat is ook wel iets wat je vaker hoort natuurlijk. Wij hebben in Nederland een aantal goede worstelscholen.
Ja.
Alleen, zelfs Bert gaf het aan bij ons in de podcast, gaf hij ook aan, kijk, als je op een gegeven moment toch puur op het worstelen een ander niveau wil bereiken, dan moet je toch een keer in Amerika gaan kijken. Of toch een keer daar in Rusland.
In Dagestan gewoon.
Ja. Ja, nee, maar het is wel echt zo. Zonde.
Moet je niet tegen hem twee keer zeggen, man. Dit is de grootste Dagestan fanboy.
Ja, nee, maar dat is zo. Maar dat hoor je nu veel meer, weet je. Ja. Dat mensen erheen gaan. Belal Muhammad bijvoorbeeld, die kon heel goed worstelen. En die gaat daarheen. Omdat het gewoon echt het nekka is wat dat betreft. Hoe die gasten trainen, hoe ze dat doen. Ja. Maar je moet wel... Het is natuurlijk niet dat je even naar LA gaat. Kijk, ik vond het leven in Florida ook wel heel fijn. Dat was een mooie bijkomstigheid natuurlijk. Dat maakt het allemaal wat aangenamer. Dagestan is een andere koek. Vooral als je de taal niet spreekt, denk ik.
Dat denk ik ook. Ja, we hebben het wel eens over dat het ook een mentaliteitsdingetje natuurlijk is bij die jongens. Ik zag laatst een clip van Khabib bijvoorbeeld bij komen. Hij zegt ook, iedereen hier is gelijk. Dus of je nou Islam bent of jij bent Khabib.
Ja, er rijdt niemand in een Lambo.
Ja, hij zegt, als jij hier op de mat staat... Ja. Dan zijn we allemaal gelijk. En loop je naast je schoenen, dan is daar de deur. En ik denk dat dat vooral bij die jongens ervoor zorgt. En ik denk dat Belal daarom ook ervoor kiest. Ik ga die kant op.
Ja, het is gewoon het ideale trainingsklimaat. En de rest, ja, maar het zal gerust ook wel mooi zijn daar. Alleen, ja, het is niet... Het is
geen Florida.
Het is geen Florida. Het is geen... Belal heb ook wel, natuurlijk. Hij woont in...
Boston, toch?
Boston, ja. Ja. Dus dat... het is toch een ander, totaal ander leven natuurlijk. Een hele andere wereld. Dus maar wel mooi.
Ja, wat ik dan afvraag, dus jij gaat dan naar Florida en dan heb je daar andere heavyweights om mee te trainen. Maar ik vraag me af, als heavyweights onderling met elkaar sparren, gaat het dan niet vaak mis als in van, ja, één goede stoot en dan...
We sparren wel hard. Alleen je houdt altijd wel een beetje rekening met elkaar gewoon natuurlijk. Alleen bij Black Zones wordt ook wel hard gespart. Over het algemeen, kijk, een... Het kan altijd gebeuren dat je iemand hard raakt, weet je. Dat er iemand even... Maar een knockout in een wedstrijd is vaak ook iets waar je naartoe werkt. Weet je, en dan... Op een gegeven moment is er een opening in de sportschool. En dan weet je gewoon van je sparringspartners dat als er zo'n kans zich voordoet, dat je niet elkaar erop afstraft, weet je. Dat je niet die hoge trapper uitgooit als iemand net even bukt. Of, kijk, het kan een keer per ongeluk gebeuren. Maar je hard sparren, alleen dan wel met... altijd met controle. En dan met mensen waarvan je weet dat je die controle allebei hebt. Dus.
Wie is het, daar ben ik benieuwd naar, wie is het grootste talent waarmee jij ooit getraind hebt? Dat jij zegt, of het nou diegene het nou gehaald heeft of niet, dat jij denkt, diegene dat was toch echt anders?
Ik heb in al die tijd echt heel veel mensen meegemaakt, maar ook mensen die totaal niet zijn doorgebroken. Maar in Nederland heb ik veel met Gega getraind. Gega is fantastisch natuurlijk. Hij heeft ook een fantastische carrière gehad. Enorm goed. Bij Black Zillions was Rumble toen de man. En die was ook echt niet normaal sterk. Ook op de grond, worstelen, kon echt alles. Alleen het laatste stapje was bij hem echt mentaal, denk ik. Zoals die partij tegen DC, dat hij met DC ging worstelen. Terwijl hij in die partij daarvoor trapte nu bijna zijn kop eraf. Weet je? Dus dat was echt wel bizar. Daar ook met Ngannou getraind. Als je die man op de mat ziet, dan denk je ook... Damn, man. jij komt van een andere planeet of zo. Dat is gewoon, die man heeft echt zulke benen, zo'n rug, zo sterk. Ik heb met heel veel toppers daar getraind. Dus dat, Rumble en Ngannou, dat zijn wel mensen die echt...
Er bovenuit spelen.
Dat je echt denkt, bij de zwaargewichten en lichtzwaargewichten is fysiek natuurlijk al heel belangrijk. Atletisch vermogen. En dat hadden zij gecombineerd met... Ngannou was toen nog heel erg aan het groeien. Maar zijn fysiek was zo goed... dat zijn skill level nog niet zo heel goed was op dat moment. Maar dat was telkens beter aan het worden. Maar hij had zo enorm veel power, jongen. Dat is echt gewoon eng, die man.
Waar had je met hem getraind?
Black Zillions. Hij kwam toen naar Amerika en hij was op zoek naar een gym. Dus toen trainde hij nog niet in Vegas bij Nick Sick. En toen kwam hij ook kijken bij... bij Black Zillions, want hij had een goede band ook met Usman. En maar die heb ik bijvoorbeeld ook zien trainen. Daar heb ik zelf minder mee getraind. Maar heb ik ook bijvoorbeeld tijdens de worstellessen, als ik dan zelf niet bezig was, hem met Chandler aan de bak gezien of zo. Weet je, dat je denkt van, man, damn. Jullie zijn echt heel goed.
Ja. Black Zillions was wel een ziek team, man. Toen,
het is natuurlijk doorgegroeid naar... Killcliff en Hard Knocks was het en Sanford en weet ik, maar gewoon die gym, zeg maar, dat was die echt wat in. Er loopt nog steeds heel veel in de rond.
Wist nog die Ultimate Fighter van dat de Black Zones ging doen?
Toen kwam ik net binnen. Dat was de periode dat ik daarheen ging. Dat was toen bijvoorbeeld Jason Jackson, die nu kampioen is bij Bellator.
Ja.
Die is echt enorm goed. Dat is naar mijn mening misschien wel de beste welterweight. Ik ben er echt van overtuigd dat hij kan winnen van Edwards.
Ik hoor dat veel. Wow. Dat over die Jason Jackson hebben wij het ook een paar keer over gehad.
Hij is echt heel goed.
Die Jason Jackson en Patchy Mix heb ik vanuit Bellator heel hoog zitten.
Ja, dat als je de kampioenen bekijkt van PFL / Bellator, dan hebben zij echt een aantal mensen.
Eblen, Johnny Eblen.
UFC heeft een diepe roster, maar PFL heeft echt een aantal toppers dat je echt zegt van damn. En dat is wel heel jammer dat je dan nooit die matchups gaat krijgen.
Misschien in de toekomst.
Ik zie het op zich best. Zo'n Jason Jackson, Patchy Mix, Johnny Eblen. Dat zijn wel jongens waarvan ik denk... Als Dana een opening ziet met... Oké, contractueel kan ik ze nu naar me toe halen. Dan zie ik ze ook echt wel die stap maken.
Ja, dat zou zeker kunnen.
Of Nemkov inderdaad.
Nemkov, ja, en Ngannou daar natuurlijk. Ja. PFL.
Ja, die zie ik niet meer teruggaan.
Nee. Maar ik bedoel, maar ze hebben echt... Als je het gewoon vergelijkt met de kampioenen van UFC... slash de kampioenen van PFL / Bellator... Dat ontloopt elkaar niet echt heel veel.
Ik denk dus dat ze één op één naast elkaar... We hebben het over gehad. De enige bij wie wij zouden zeggen... Dat is echt een overduidelijke win. Zou ik nu zo op het eerste oog... Ja, John Jones is de enige die waarvan je zou zeggen... Nou, die wint
Light
zo,
Heavy.
Ja, op Light
maar,
Heavy.
Ja, op Light Heavy, ja. Maar Nemkov heeft hij ook z'n ander voor.
Ja, Nemkov. Maar aan de andere kant, zowel Patchy Mix, Jackson, Usman... Nurmagomedov, Eblen, dat zijn allemaal jongens. Ja, dat zijn allemaal jongens. Die kan je één op één bij de UFC en die draaien gewoon met de top.
Nee, 100%. Het is echt, echt een fantastisch roster hebben ze nu.
Ja, ik ben wel met je dat UFC wel een iets dieper roster heeft inderdaad. Met contenders en dat je iets meer...
Denk
qua
ik.
Talent denk ik dat zij, als je gaat inderdaad in de diepte gaat kijken, hebben zij denk ik qua talent wel meer jongens.
Mm-hmm.
Dus, alleen al de bantamweight divisie van de UFC. Je ziet hoe die eruit ziet, ja, dat is bizar.
Oh. Nee, dat... Als je er bent, met O'Malley tegen Patchy.
Ja, dan zie ik Patchy winnen. Dat zie ik Patchy.
Ja, die is zo enorm goed op de grond.
Dat is inderdaad een goede matchup.
Ja, O'Malley is... Sammy is op de...
Ja, maar O'Malley is ook fantastisch, toch? Zijn distance control en de power die man heeft, ondanks dat het een grasspriet is. Ja. Dat is eigenlijk bizar, toch? Dat is niet negatief bedoeld. hij beweegt gewoon zo goed. En hij heeft zoveel lengte, maar zoveel power in die stoot. Het is gewoon, het is enorm leuk om naar te kijken. Dus,
had jij het zien aankomen dat hij champ zou zijn?
Nee, hij is heel erg gegroeid. Ik vond Sterling niet slim en goed vechten in die partij. Maar die partij tegen Petr Yan was natuurlijk enorm close. En heel veel mensen hadden hem toen niet als winnaar. Nee. Dus ik was wel verbaasd. Hij heeft enorme groei doorgemaakt. En je kan het een beetje vergelijken met McGregor natuurlijk. Want die jongens die creëren zoveel reuring eromheen. En zij gaan daar heel goed op. Op die aandacht, weet je. Dat maakt hun groter. Alleen voor die tegenstander komt er daardoor zoveel meer aandacht bij kijken. En zoveel meer druk. En dat maakt het gewoon enorm moeilijk om tegen zo iemand te vechten.
Heb jij zo iemand meegemaakt in jouw carrière? Dat je dacht die...
Dat ik zelf tegen moest vechten?
Ja, dat jij tegen iemand hebt gevochten die dusdanige druk creëerde dat je op basis van het vechten dacht, dit moet ik wel hebben. Maar er komt zoveel bij kijken dat je denkt, nu moet ik wel.
Nee, denk het niet, man. Dat eigenlijk nooit heel erg meegemaakt. Wel, in mijn tweede jaar toen vocht ik tegen Sean McCorkle. En die was online altijd heel erg bezig. Die was toen ook bezig. Er komt zoveel aandacht bij kijken. Terwijl eigenlijk zouden we misschien op de pay-per-view vechten. Of een van de laatste prelims zijn. Maar toen heeft hij zoveel aandacht gecreëerd voor die partij. En ik was gewoon een opkomend talent natuurlijk. Dat Dana zei van, hey, weet je, er is zoveel aandacht voor die partij. Deze partij maken we komen een event voor George St. Pierre tegen Koscheck. En dat was in Montreal. Met 25.000 man op de tribune volgens mij. Dus dat was wel even...
Dat was wel even gaaf, ja.
Dus dat was wel mooi mee te maken.
En nu we toch een beetje over PFL Bellator hebben. Je hebt ook je contract meerdere malen verlengd bij de UFC. Had jij nooit de verleiding of is het wel eens bij je opgekomen van ik ga kijken of ik bij een andere organisatie kan overstappen?
Ja, aan het einde van mijn carrière hebben we ook al gesprekken gehad toen ik geen contract meer had. Ik heb een afwijking in mijn hart. En daardoor waren zij ook altijd een beetje... schuchter zo van, ja, moeten we dat wel doen? Want voor de vechter wilden ze het wel heel graag. En toen zijn er zelfs met grote organisaties wel echt gesprekken geweest van, hey, we kunnen je dit bieden. En toen gingen ze terug en naar de mensen achter de schermen die beslissingen nemen. En dan kwamen ze vaak met antwoord van, we vinden het toch
te gevaarlijk.
Te gevaarlijk, terwijl UFC wel heel veel wisten van dat er niet zomaar iets kon gebeuren. Ik gewoon iedere 6 maanden gecheckt moest worden. En dat gewoon goed gemonitord werd. Dus uiteindelijk heb ik dat ook al roet in het eten gegooid.
Hoe ging je om met dat nieuws toen je dat te horen kreeg? Van, hey Stefan, is er een moment geweest dat je bang was dat je carrière afgelopen was?
Ja, en dat was ook het eerste nieuws toen ze het vonden. Toen zeiden ze van, nou, je kan niet meer vechten. Dat gaat hem niet meer worden. Dus dat, heel vervelend dat we tegen hem moeten zeggen. Maar je bent wel klaar daarmee. Dus alleen dat ging er bij mij toen niet gelijk helemaal in. Dat was allemaal een beetje surrealistisch natuurlijk, als dat gezegd wordt. Terwijl je net het werd gevonden in de partij tegen Mark Hunt. En die partij was ook een goed voorbeeld van hoe het mis kon gaan. Want de partij daarvoor sloeg ik Miosis knock-out. En was ik enorm sterk. En die partij tegen Hunt was ik in de voorbereiding ziek geweest. En dat was zo'n klap voor mijn lichaam en voor mijn hart. Dat ik gewoon eigenlijk niet goed functioneerde in die partij. En toen brak ik mijn kaak nog in die wedstrijd. En toen een aantal maanden later vonden ze dat probleem in mijn hart. Dus, dat hebben we gewoon moeten monitoren en goed naar die dokters moeten luisteren. Medicatie. En uiteindelijk die combinatie heeft ertoe geleid dat ik wel weer verder kon. Dus.
Denk je dat dat een belemmering is geweest voor de rest van je carrière? Ja, heb je daardoor niet het maximale uit kunnen halen voor je gevoel?
Ja, goed. Weet je, ik bedoel, als je een goed voorbeeld wat ik net zei, het verschil ziet tussen die partij tegen Miosis, waar ik conditioneel echt enorm sterk was. En Miosis in de tweede ronde eigenlijk onder de voet liep, omdat hij niet meer bij kon benen. Versus de partij daarna, waar ik niet meer op mijn benen kon staan. En in de derde ronde mijn handen niet eens meer bij mijn hoofd kon houden. Op die manier is het wel zeker een belemmering geweest. En ook de medicatie die ik heb moeten gebruiken om alles weer zo te krijgen dat ik verder mocht. Dat is ook niet een voordeel geweest. Maar.
Ik ben wel benieuwd naar die nasleep, naar die win van Stipe. Want Stipe nu voor heel veel de heavyweight goat natuurlijk. Hoe ging de UFC op dat moment met jou om? Want jij sloeg Stipe toen knock-out. Hij was toen ook nog niet daar waar hij uiteindelijk kwam natuurlijk. Is er ooit in jouw carrière een moment geweest dat de UFC zei dit of dit en jij kan voor die titel gaan of dit en dit en jij kan...
Nou, na die partij tegen Miocic is een nieuw contract getekend en toen kwamen ze met Hunt. Toen zeiden ze wel van als je deze wint, dan kom je wel echt heel dichtbij. En toen hadden ze wel echt een aantal mensen die ook in de rij stonden. Zoals, ik weet even niet meer wie dit toen kampioen was, maar je had Velasquez, je had Dos Santos, je had Lesnar. Je had een hoop mensen die gewoon... Ja. Maar toen zeiden ze wel van als je deze wint, dan sta je wel gewoon echt bij de top drie. Gewoon, en als er dan weet je, iemand geblesseerd raakt of zo en jij bent in shape, zou je zomaar een shot kunnen krijgen. En dat was ook eigenlijk de reden dat ik, ondanks dat ik, toen was ik denk 5-6 weken ziek geweest. En omdat ik aan het trainen was, bleef me hangen. Alleen toen had ik zoiets van, hey, als ik deze partij win, en ik had zoiets van, fuck, weet je, van hun moet ik gewoon kunnen winnen. Ja. Takedown submission klaar. Simpel. Ja. Eerste ronde was het ook heel, heel dichtbij daarmee. Maar ja, gewoon een stomme keuze. Ik had die partij gewoon niet moeten vechten achteraf. Dus.
Je voelde een beetje niet druk van... Ze hebben dat gezegd, dus als ik nu wegval, dan kom
ik wilde gewoon door. Ja. Ik wilde gewoon door. En even kijken, die partij tegen Miocic was volgens mij in september. En die partij tegen Hunt was in maart, het jaar erop. En er was een beetje tijd overheen gegaan, omdat we onderhandelingen hadden met de UFC voor een contract. En wij wilden iets meer en zij wilden iets minder. En dat duurde even. En ik wilde gewoon vechten. Ik wilde gewoon door. Ik had 4 partijen achter elkaar gewonnen. 2 op submission, 2 op knockout. Ik had zoiets van, gewoon die 5e pakken en dan wordt het een heel mooi jaar. Alleen, dat is een iets minder jaar, man.
Dat snap ik. Ja, nou, nee, dat is onderdeel van de sport. Ja. Ik ben benieuwd ook naar het stukje... wij horen heel veel over Dana, bijvoorbeeld dat hij gevechten bekend maakt, dat het nog niet eens getekend is, of dat die onderhandelingen altijd zo stroef gaan. Kan jij een beetje omschrijven, zonder bedrag te noemen, absoluut niet, maar kan jij een beetje omschrijven van hoe dat gaat, hoe is die werking? Oké, okay, jouw contract loopt af, UFC wil verder, jij wil meer, zij willen minder. Hoe loopt die periode?
Hey, ik had altijd een manager ook, die in contact stond met de UFC, dus die deden vaker onderhandelingen met ze. En uiteindelijk, kijk, ik ben nooit kampioen geweest, zo. Er worden totaal andere onderhandelingen natuurlijk. Maar... ja, goed, wat ik zeg. Het is gewoon heel simpel. Je gaat in gesprek, wij willen dit, jullie willen dat. Dan gaat er ietsje af, komt er ietsje bij. Dan ga je elkaar ergens in het midden vinden uiteindelijk. De UFC had wat dat betreft ook altijd wel heel veel macht. Hè? Dus ja. De onderhandelingspositie van de UFC was natuurlijk gewoon altijd heel, heel goed. Omdat zij eigenlijk op Bellator na op dat moment de enige waren die dat soort bedragen konden betalen. Ondanks dat er enorm veel geld binnenkwam. Dus ja, weet je, het kan wel heel moeilijk gaan doen, maar...
Zijn er momenten in die onderhandeling geweest waarvan jij weet dat de UFC heeft gezegd, het is of dit of fijne dag nog?
Nee, ze hebben nooit gezegd van, dan is het klaar als je niet mee wil werken. Dat, ja. Zover hebben we nooit uit elkaar gezeten. Dus maar goed, je hoort natuurlijk wel verhalen van andere vechters dat het anders is of dat... met de matchmakers toen de tijd van, ja kijk, als jullie het moeilijk gaan doen, dan je kan wat meer geld krijgen, maar dan maken we het je gewoon heel moeilijk. Je krijgt gewoon heel moeilijke tegenstanders. Dan maken we het gewoon voor je op die manier veel lastiger als jij moeilijk gaat doen tegen ons. Ja, dat soort dingen hoor je wel voorbij komen. Dat is wel, en ik denk dat we de komende tijd nog veel meer van dat soort dingen gaan horen met die rechtszaak. Ja. Dus dat,
hoe is jouw ervaring in het algemeen? Dus zeg maar allround de UFC. En dus bedoel ik niet jou, want je hebt gigantische partijen gedraaid, je hebt geweldige partijen gedraaid. Als organisatie, hoe zou je dat omschrijven? Van, ja, wat vond je daarvan? Ja, je hoort
alles,
negatieve falen,
alles
je hoort
gigantisch
positieve
goed,
falen.
Ja, alles altijd gigantisch goed geregeld. Je kon altijd alles vragen. Eigenlijk was goed, ik vroeg ook geen gekke dingen. Ze regelden alles, gewoon alles wat je nodig had, Fight Week. Gewoon ook heel mooi mee te maken natuurlijk. UFC is een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. En een heel groot onderdeel ervan. Dus het is mooi om te zien dat zo'n organisatie zo'n groei doormaakt.
Ja. Ja. En dat heb jij natuurlijk ook van dichtbij meegemaakt. Ja.
Over de UFC gesproken dan. Toen kwam UFC naar Rotterdam. Ik was daar zelf ook bij. Toen was je tegen Bigfoot.
Ja.
Hoe was dat voor jou om dan in Nederland te vechten? En was je ook meer nerveus voor zo'n partij? Of wat ging er toen in je hoofd?
Ja, wel meer druk erop om te presteren. En dat was mijn derde partij nadat ik weer echt naar Amerika was gegaan. Dus mijn eerste partij won ik toen van Nogueira. Dat was een redelijk goede partij. En de tweede partij verloor ik. Was een hele slechte partij. Vocht ik heel slecht. Legde er veel te weinig energie in. En toen was ook vanuit buitenaf... waren mensen nog wel veel bezig met... de jaren dat ik eruit had gelegen met mijn hart en zo, kan hij het nog wel? Moet hij niet stoppen? Dat soort dingen gingen toen nog heel veel in de ronde. Dus toen kwam de UFC ineens naar Nederland en dan wil je natuurlijk fantastisch presteren in eigen huis. En dat voor mij pakte het goed uit uiteindelijk natuurlijk, met die 15 seconden KO. Dus het was wel bizar om mee te maken dat de UFC eindelijk naar Nederland kwam. Toen ik dat hoorde, ik dacht, echt waar? Gaan ze het nu gewoon echt doen? Gaan ze het echt doen? Ja. Dus dat, ja.
En over Nederland gesproken, je hebt natuurlijk gevochten in Nederland, maar ja. Je hebt ook gevochten tegen een hele grote Nederlander in de UFC. Met Alistair. Ja. Ik weet dat jij zelf misschien in die preparatie naar de partij niet heel blij was, of dat het misschien op een ander moment had. Maar hoe voelde dat om tegen een medelander te vechten in de UFC?
Het moment was voor mij natuurlijk ook heel ongewenst.
Ja.
Hij had toen 3 wedstrijden achter elkaar gevochten. Dus toen zei de UFC van, ja, dit is wel een goede matchup wat dat betreft voor je. Ze hadden ook niet heel veel meer van hem verwacht. Maar toen 4 partijen later vocht hij voor de titel. Dus kijk, ik had er toen heel lang uitgelegen. Heel veel dingen meegemaakt. Langer uitgelegen met mijn hart. Vader overleden in het jaar daarvoor. Toen zou ik eigenlijk tegen Mitrione vechten in juni of juli van het jaar. En toen had ik zoveel stress en druk aan mijn hoofd nog. En op dat moment nog een andere medicatie. Waardoor ik eigenlijk een soort van depressief werd. Dat ik gewoon niet met de druk kon omgaan. Dus toen viel ik flauw in de kleedkamer. Van de stress voor de partij. En dan moet je een aantal maanden later sta je tegen Alistair. Dus eigenlijk ben je veel te weinig met de partij bezig. En veel meer met van, hey, dat kan niet meer gebeuren, weet je. En het moet anders. En je moet ook niet vergeten, de laatste partij daarvoor was dus tegen Hunt. Ook een hele slechte ervaring. Ik helemaal leeg liep in die kooi. Daarna hoor je dat er iets met je hart is. Dus goed, er gaat zoveel door je hoofd heen. En dan moet je ineens tegen Alistair presteren. En goed, weet je, hij zat toen ook in een mindere fase. Alleen, als je dan op een manier vecht waardoor er voor hem kansen liggen, afwachtend, twijfelend, ja, dan straft hij dat gewoon keihard af natuurlijk. Ja. Dus dat was een slecht moment om tegen hem te staan.
Zou je zeggen dat je daar spijt van hebt? Dat je toen toch ja hebt gezegd?
Ja, maar dat was zo'n hele moeilijke. Uiteindelijk, achteraf hadden we gewoon tegen de UFC moeten zeggen van, hey, geef gewoon even iemand
anders.
Geef gewoon even alleen hij 3 partijen achter elkaar. Ik geloofde ook dat ik van hem kon winnen. En achteraf had het natuurlijk fijner geweest om even tegen een cookie te staan. Maar die hebben ze ook niet bij de UFC, echt. Nee, maar gewoon even een stapje minder. Wat mooi geweest.
Als we het nu hebben over de heavyweight divisie, dan in die tijd, dan denk ik aan jou, Overeem, Verdoom, Cain Velasquez. Mm. Als je dan kijkt naar die tijdperk van de heavyweight divisie en je vergelijkt hem met nu, wat voor een verschil zie je dan?
Nu op dit moment, kijk, Espinol die is 120 kilo, dus als je de divisies over de jaren vergelijkt, Fedor was bijvoorbeeld begin 100 kilo. Ja. En Velasquez,
een kleine heavyweight.
Ja, kleine heavyweight. Zijn telkens groter geworden. En nu heb je echt superatleten. Ngannou, Espinol, 120 kilo, schoon aan de haak. Beweegt echt als een middleweight. Pavlovic, noem maar een paar namen op. Het zijn echt monsters wat dat betreft. Ze zijn natuurlijk veel completer geworden. En Espinol is misschien wel de meest complete wat dat betreft. Goed. Dat valt mij wel op. Dat de zwaargewichten telkens groter en atletischer worden. En dat komt natuurlijk ook omdat er meer geld in de UFC te halen valt in de MMA-wereld. Grote atleten gingen in het verleden natuurlijk wat anders doen. Basketbal, American football, noem maar op. De sport zal altijd compleet blijven.
Maar is het qua talent nu meer of zijn ze gewoon atletischer? Want bijvoorbeeld Cain Velasquez, als je dat hoort van heel veel mensen. Iedereen zegt altijd, als één heavyweight niet het maximaal uit zijn carrière heeft gehaald, is het Cain Velasquez wel.
Maar ik denk dat hij er wel heel veel uit heeft gehaald. Dat hij heel veel pech heeft gehad met blessures. Dat het gewoon gigantisch moeilijk is om heel lang aan de top te blijven. Maar hij is natuurlijk kampioen geweest.
Ja.
Titels verdedigd. Partijen die hem opkomen tegen Dos Santos, tegen Lesnar. Titel verdedigd, titel gewonnen. Is gewoon een fantastische vechter die gewoon hele slechte knieën had.
Zeker.
En, maar als ik hem vergelijk met Espinol is completer.
Ja.
Dus dat het is altijd moeilijk om te zeggen, die zou van die winnen of weet ik voor wat. Maar dat we hebben nu gewoon een aantal fantastische zwaargewichten. Alleen het is heel jammer dat we ze waarschijnlijk niet tegen elkaar gaan zien uitkomen.
Dus ik denk aan de beste. Dat is waar ik naartoe wil.
Ngannou, Miocic, Jones, Espinal.
Een Espinal, die wordt heel erg geroemd om inderdaad zijn bewegelijkheid. Is een frisse jongen. Mm-hmm. Kijk, ik vind dat hij zich de laatste tijd... Hij heeft bewust gekozen om voor die interim titel te gaan.
Mm-hmm.
En je weet, wordt van tevoren gezegd, Stipe gaat tegen John Jones.
Mm-hmm.
Dat hij zich de laatste tijd iets te veel erover uitlaat. Hij wil natuurlijk ook gewoon vechten voor die titel, dat begrijp ik.
Mm-hmm.
Maar stel, we krijgen Jones Espinal. Denk je dat Espinal genoeg in zijn mars heeft om te winnen van een John Jones?
Ja, 100%. Dominic Reyes heeft ook gewonnen van John Jones eigenlijk. Simpel. Ja, toch?
Ja, ik
vind het is heel close, weet je. Je kan hem ook aan Jones geven. Maar goed, Thiago Santos maakt het ook heel moeilijk.
Gustafsson.
Dus als je nu naar Espinal kijkt, iemand die ook fantastisch kan bewegen, die heel snel is, die goede takedown defense heeft, die fantastisch op de grond is, eigenlijk alles kan. Waarom zou je het niet moeilijk kunnen maken? Snap je?
Nee, ik geloof ook wel dat hij het moeilijk kan maken. Alleen, wij hebben natuurlijk light heavyweight John Jones in ons hoofd.
Mm-hmm.
En inderdaad, hij heeft zijn moeilijke partij gehad. En Dominic Reyes, dat is zeker discutabel.
Ja.
Zelfs die van Gustafsson zou je kunnen zeggen, is discutabel. Ja, en toch... Het is ook een beetje zijn comeback natuurlijk. Hè? Cyril Gaan is geen geweldige vechter op de grond, absoluut niet. Maar hoe makkelijk dat ging...
Ja, nee, dat was fantastisch.
Dat is een beetje de...
Dat is een beetje een mythisch wezen, hè?
Ja.
John Jones.
Ja, dat
hij is ook echt fantastisch. Heel simpel. Maar als ik gewoon dat allemaal weghaal en het helemaal uitkleed... Dan heeft Espinal de grootste kans om van hem te winnen, zeker weten. En Gaan tegen Jones hadden we ook allemaal willen zien natuurlijk. Dat is gewoon zo jammer dat die partijen er niet gaan komen.
Ja. Ja, ik zie Tom Espinal sowieso... Ik denk het gewoon een kwestie van tijd voordat hij UFC-kampioen wordt. Of het nou
tegen Jones
Hij is al UFC-kampioen. John Jones heeft die belt gewonnen tegen Cyril Gane. Die partij, die belt was toen vakant. Simpel. Ja. Cyril Gane en Pavlovich kun je met elkaar vergelijken. John Jones is nu geblesseerd. Ze hebben allebei een belt die ze niet van de kampioen hebben gewonnen. Fuck it, ga gewoon door met die divisie. Laat Espinal, ze hadden het ook geprobeerd, hè? Miocic tegen Espinal.
Ja,
aangeboden
wilde niet.
Ja, Miocic wilde niet. Nou, zijn goed recht. Ik snap het ook wel dat hij die partij tegen Espinal of tegen Jones wil. Alleen, ik heb wel een sterk vermoeden dat als die partij geweest is, dat ze allebei ermee nokken.
Denk
ik
ook.
Ja, het is ook een goede peder, denk ik. En dat ze allebei zoiets hebben.
Ja, natuurlijk. Het is fantastisch.
Ja.
Ik snap het ook wel. Alleen, die divisie moet wel door. Dus ik vind dat Espinal volledig in zijn recht staat. En dat hij het... Hij probeert ze natuurlijk een beetje te lokken. Zo van, hey, weet je, ja, kijk, ik ben hier. En hij zegt ook geen disrespectvolle dingen. Hij zegt, Ik heb heel veel respect voor jullie. Ik zeg helemaal niet dat ik jullie dat ik beter ben. Of ik wil heel graag tegen jullie vechten. Waarom? Omdat ik geloof dat ik de beste alle tijden kan worden. Maar hoe word je de beste alle tijden?
Hoe je de beste verslaan.
Precies, dan moet je wel van legendes winnen. En die legendes zijn er. Alleen die legendes die zijn niet beschikbaar om te vechten. En dat vind ik ook heel jammer.
Ja, nee.
Dat is wel zonde.
En Miocic is gewoon fit, hè, jongens. Dat is gewoon eigenlijk bizar,
toch? Ja, ik heb alleen met Miocic, ik ben echt wel fan van Stipe. Laat ik dat vooropstellen. Maar Stipe, als je hem de laatste keer UFC binnen zag lopen, hoe die al liep. En,
hij is
pas 41. Ja. Niet dat oud is, maar voor een vechter.
Ja.
Dus op een gegeven moment is het gewoon klaar, zou je denken.
Ja.
Ik zit een beetje naar de tijd te kijken. Voordat wij naar het einde gaan, wij hebben altijd vechtersvragen. We hadden best wel wat vragen gekregen.
Kijkersvragen bedoel
je? Kijkersvragen.
Oh,
we hadden best wel wat vragen gekregen. We hebben ze een beetje bij elkaar gehaald. En één hadden we natuurlijk al beschreven met Alistair onder andere.
Ja.
Een vraag die vaker terug is gekomen in jouw carrière natuurlijk. En waar je al vaker op antwoord op gegeven is. Hoe ging je om met de kritiek die werd gegeven op je bent zo groot en jouw reach?
Ja, kijk. Hoeveel andere echt lange vechters zijn er in de UFC? Weet je, Sam Schild heeft gevochten. Alleen er is ook een reden dat Sam Schild is gaan kickboksen.
Ja.
Die is kampioen geweest bij Pancras. Was ook eigenlijk een beetje een andere sport natuurlijk. Kijk, tuurlijk als je het goed doet, dan moet je die reach goed kunnen gebruiken. Alleen, kijk, voor mij, ik vocht altijd tegen topatleten. Die gewoon enorm goed konden bewegen. Heel simpel. Vooral in het begin van mijn carrière moest ik dat nog heel erg ontwikkelen. Hoor. Dat liet ik mensen te makkelijk dichtbij me komen. Dat is 100% waar. Alleen, het is heel moeilijk om die gasten constant op afstand te houden. Vooral bij MMA, want bijvoorbeeld bij kickboksen en boksen kan je op ze gaan leunen. Zoals Klitschko deed, zoals Schild deed in die clinch. Maar bij MMA heb je takedowns. Simpel. Dus het is gewoon enorm lastig om die explosieve mannen van je af te houden. Die een stuk kleiner zijn. Dus ik ga nooit zo snel kunnen zijn als zij.
Nee.
Simpel. Zijn ze een stuk kleiner, een stuk compacter, een stuk explosiever, sneller. Dus ik snap het, zeker. Alleen, het is een stuk moeilijker dan mensen zeg maar denken om dat echt goed, 100% goed te kunnen doen, weet je. En je moet het zo zien. Een goed voorbeeld van dat is, Gil deed fantastisch natuurlijk zijn lengte gebruiken in kickboksen. Alleen van wie verloor hij altijd?
Van kleinere gasten.
Peter Aerts.
Ja, Peter Aerts.
En die ging altijd volle bak naar voren. Ja, als iemand dat doet, is dat echt moeilijk, ja. Weet je. Dan is het gewoon echt moeilijk om diegene van je af te houden, simpel. Tegen lange mannen moet je gewoon naar voren, moet je er gewoon doorheen. En dan kun je er tegenaan lopen. Maar als je het zo moeilijk wil maken, moet je de afstand klein houden.
Ik kan me die partij nog heugen, of ik heb die teruggezien van Peter Aerts en Sam Schild. De druk die Peter Aerts op dat moment zette, dat is echt bizar.
Ik denk dat de marge voor, dat mensen vergeten dat de marge voor een fout bij heavyweight MMA, ook met die handschoentjes, zeg maar, het is ook veel sneller zeg maar fataal met zo'n...
Zeker.
Die vraag was trouwens van Glenn Panken. Een andere vraag die we hebben gehad is van Lars VG PSV. Jammer van jouw gebruikersnaam. Ben je ooit met angst in de kooi gestapt? Dus echt angst, dus geen, dat je dacht van dit wil ik eigenlijk niet. En zo tegen wie was dat het ergst?
Nee, maar ik denk dat iedere vechter wel angst heeft van tevoren ook. Dat hoor je ook veel meer nu. Echt angst. Dat ik bang was van de vechter zelf. Nee, dat was bij niet. Dat was altijd wel hetzelfde. Gewoon, je moet gewoon knokken, weet je. Dat is altijd, enge shit. Simpel. Je weet ook wat die andere gasten kunnen. En die slaan gewoon hard. En daar moet je mee omgaan. En dat houdt je ook scherp. Simpel. En de een heeft misschien meer dan de ander. En de ene keer ga je er beter mee om dan de andere keer. Maar angst is iets wat bij vechten gewoon erbij hoort.
Was er überhaupt een vechter op het roster van toenertijd dat je dacht, van, die kom ik liever niet tegen? Bijvoorbeeld de Rampage. John Jones heeft echt de nachtmerries gehad. Zegt zijn broer, zegt John Jones zelf. Is er iemand geweest waarvan je dacht, die mijt ik liever in de kooi?
Goed, we noemden net Ngannou. Ja. Ik vind het niet erg dat ik niet tegen hem gevochten heb. Die man is echt niet normaal.
Nou, zeker als ik zie hoe sommige KO's zijn gegaan tegen.
Ja, toch? Dus kom op, bij. UFC heeft wel een keer gevraagd. Ze hebben gewoon een keer geprobeerd een partij te maken. Dat was voordat ik tegen Volkov vocht, maar toen was ik nog aan het herstellen van een schouderblessure. Dus ik kon gewoon niet.
Ja.
En ook vind ik niet heel erg. Nee, het is gewoon heel simpel. Die man is echt. Het is gewoon echt een monster.
Nee, snap ik. De laatste vraag, voordat wij onze laatste vraag stellen, is van CS Does. Had jij met de kennis van nu iets anders gedaan in jouw carrière?
Ja, maar kijk, als je meer kennis hebt, dan ga je dingen altijd anders doen. Dat is gewoon heel simpel. Maar dat heeft helaas niemand dat je even in de toekomst kan kijken. Nee. Weet je? Dus dat, ik had andere beslissingen genomen, zeker. Ik heb partijen gevochten, zoals ik zei, tegen Hunt, die ik niet had moeten vechten omdat ik ziek was. Die had ik uit moeten stellen. Maar toen de tijd... mijn instelling was gewoon altijd gewoon knokken. Weet je? Je gaat nooit helemaal 100% fris die kooi in. Alleen, het is nu al... een stuk normaler om een partij te cancelen, ook omdat je ziek bent. Of je ziet het ook regelmatig op de week van de wedstrijd gebeuren of zo. Weet je? Vroeger was het naar mijn idee veel meer. Wat is het juiste woord? Het was veel meer. Dat deed je gewoon niet, weet je. Dat was dan was je gewoon zwak.
Ja.
Snap je? Alleen dat ben je niet. Als je niet top bent om te vechten in topsport. Dus ik had zeker wel een paar partijen dan niet gevochten.
Of in ieder geval op een ander moment gevochten.
Ja, dus dat had ik zeker anders gedaan. Die partij tegen hun is daar gewoon het beste voorbeeld van. Dus dat hoeveel verschil dat kan maken. En vooral als je dan, ik zei daarvoor, sla je Miosis knock-out.
Ja.
5-6 maanden daarvoor. En overrompel je hem, vooral conditioneel. En dan daarna verlies je eigenlijk van Hunt, omdat je niet meer op je benen kan staan.
Ja,
dat is
lastig.
Ik heb nog wel een vraag voordat we naar de laatste vraag gaan. Want toen ik naar jouw record keek, toen dacht ik ook, je hebt echt wel een ziek cv, mag wel gezegd worden. Alleen vraag me af, wat zie jij als de hoogtepunt van jouw carrière? Wat komt bij jou op?
Mijn tweede partij voor de UFC in Keulen, dat ik die scheur in mijn voorhoofd had. Ja. Toen wist iedereen wie ik was. Ik gewoon daar doorheen vocht. En... Dat was natuurlijk een mooi hoogtepunt. Miosic is natuurlijk een hoogtepunt. Vooral nu terugkijkend, als je zijn carrièreverloop ziet.
Had je het verwacht dat hij zo...
We waren toen wel op dat moment misschien wel de twee grootste talenten van de divisie. En we wisten van elkaar wel dat we echt... ver zouden komen, goed zouden worden. Alleen je weet natuurlijk nooit hoe iemand het echt gaat doen. Dat, ja, goed, je weet nooit wat er gebeurt. Het kan van alles gebeuren.
Een hartafwijking.
Daarom, weet je, alles kan gebeuren. Dus maar ik wist wel dat ik tegen een topvechter stond. En waar ook de main event. Eerste main event voor ons allebei. Dus er stond wel veel op het spel. Dus dat is gewoon een hele mooie herinnering. Rotterdam, Bigfoot. Simpel. Van Nogueira gewonnen in Rio. Ja. Weet je, dat is ook natuurlijk prachtig. Ja, gewoon mooie dingen meegemaakt in mijn carrière, man.
Mooi, man.
De vraag waar wij mee afsluiten is altijd... wat is het advies wat jij mee zou geven aan onze kijkers, luisteraars? Of het nou vechters zijn of gewoon de dagelijkse man, vrouw, whatever. Wat zou jij meegeven aan mensen in hun leven?
Dat ik hoop dat ze iets doen waar ze passie voor hebben. Dat ze eigenlijk iedere dag wel opstaan met een doel. En dat heb ik heel lang gehad met mijn carrière natuurlijk. En dat probeer ik nu weer... opnieuw te vinden. Iets, en het kan iets heel anders zijn ook natuurlijk als vechten. Maar als je ergens passie voor hebt, dan doe je ook dingen, ook al zijn het soms dingen die je niet wilt doen. Maar dan ben je in ieder geval met iets bezig wat je leven zin geeft. En dat was voor mij echt een drijfveer ook. En wat ik zei, in het begin van mijn carrière was geld helemaal geen drijfveer. Ik kon ervan leven en ik reisde de wereld rond en ik won op het hoogste niveau. Dus ja, dat eigenlijk, man. Zoek je passie. En ik hoop dat veel mensen dat kunnen doen.
Vind ik een hele mooie. Stefan, bedankt voor de gastvrijheid. Bedankt dat we hier mochten zijn. Ik kijk uit naar de face-off die wij dadelijk hebben. Nooit zo iemand lang tegenover me gaat. Jullie bedankt voor het luisteren. Shout-out naar jullie allemaal. Stefan, waar kunnen ze jou op vinden?
Ja, Twitter, Instagram, Facebook.
Allemaal Stefan Struve.
Jullie vinden me wel, ja.
Komt helemaal goed. Shout-out naar Nico. Code welkom BDK10, krijg je 10% korting op de beste fight gear. En een shout-out naar Beast Mode met de code BDK10. Krijg je korting op je supplementen. En like, subscribe, gooi die 5 sterren op Spotify. En tot snel.
Ja, maar nogmaals, Stefan, bedankt voor je tijd. Mooi dat we hier ook konden zitten in deze gym. Op Schrijvers Gym. Ja. In Krommenie. En ja, mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.
Ciao.